Nou, ik denk dat de mensen denken dat wij in een democratie leven, maar dat is dus niet het geval. En dan zie je dus dat we geen rechtsstaat zijn, want er wordt dus door de Kamervoorzitter, wordt Forum voor Democratie, voor een week geschorst. Een echte deskundige is altijd beter dan Hugo de Jonge. De kiezers worden ongelooflijk belazerd door meneer Wilders. Het gaat om het systeem wat niet klopt. Niet om de mensen, maar om het systeem. Er is een tweede mogelijkheid, dat is gewapenderwijs in opstand komen en met bloed vergieten. En dan opteer ik voor een derde mogelijkheid. De reguliere zorg doet heel veel aan symptoombestrijding. Nou, daar wringt de schoen natuurlijk. Want de alternatieven krijgen voortdurend de vereniging tegen kwakzalverij op hun dak. Nou, ik heb in een van die boeken bijvoorbeeld het woningprobleem opgelost. Kijk, je kan alles veranderen wat je wil. Mensen blijven hetzelfde. Nou, zo krijg je een vorm van democratie zonder dat het allemaal van bovenaf bepaald is.
Welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Jullie gaan vandaag kijken en luisteren naar een podcast opgenomen met Riens Hofstra. En Riens Hofstra is auteur van flink wat boeken. Zoals jullie kunnen zien, er liggen er een aantal hiervan voor mijn neus. Een aantal boeken die hij heeft geschreven zijn Revolutie Wat Als, Een Rechteloze Werkelijkheid en Het Nederlandse Volk Verdient een Echte Democratie. Ik heb vandaag een gesprek met hem opgenomen. Jullie gaan dus luisteren naar een gesprek wat gaat eigenlijk over de democratie. Hij heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan en dus ook boek over geschreven. De democratie, hoe is dat nu geregeld? Hoe is dat eigenlijk in het verleden geregeld? Waar gaat het allemaal mis? Nou, volgens mij overal. Dat is de conclusie die we kunnen trekken. Maar niet alleen dat, want wat zouden we dan anders kunnen doen ten opzichte van het systeem wat er nu staat? En dat vind ik wel ontzettend waardevol van deze tijd. Dat er steeds meer initiatieven komen die iets anders aanbieden, een alternatief denken, een alternatief doen. En dat heeft Riens ook gedaan. En daar hebben we het vandaag uitvoerig over gehad. En daar gaan jullie dus naar kijken en luisteren. En voordat jullie dat gaan doen, lieve vrienden, doe mij een groot plezier door je te abonneren op het kanaal waar je aan het kijken bent. Spotify, YouTube, maakt niet uit. Abonneer je, laat een review achter. Deel hem ook met je vrienden op jullie socials. Laat ons ook even weten wat je van de podcast vond uiteindelijk. Of dat je nog een tip hebt voor gasten. Dat lezen we allemaal. Dat wordt ook super erg gewaardeerd. En op thetrumanshow.com kunnen jullie ook een financiële bijdrage doen. Als jullie het tof vonden, help jullie daar mij mee en het team om de podcast te doen en steeds meer gasten uit te nodigen. Dank jullie wel daarvoor. En voor nu wens ik jullie gewoon ontzettend veel plezier met het kijken van deze podcast. Riens Hofstra, goedemorgen is het als we dit aan het opnemen zijn.
Goedemorgen.
Dank voor het afleggen van de route naar Rotterdam.
Nou, dank voor de gelegenheid om hier aanwezig te mogen zijn.
Ja, ik heb er ontzettend veel zin in. Ik weet niet, de mensen die op Spotify zitten te luisteren, die gaan het niet zien. Maar er liggen een flinke stapel boeken voor ons op tafel. Waar jij volgens mij heel veel van jezelf en je kundigheid en alles wat je weet hebt ingestopt. En dat is een hoop. Dus ik vind het. Ik kijk er naar uit. Ik vind het leuk om deze thema's te gaan bespreken. En volgens mij zijn het thema's waar mensen ontzettend veel aan hebben. Riens, ik dacht misschien. Dit is de eerste keer dat je in de Truman Show aanschuift. Wat ik al zei, er ligt een hele grote stapel met boeken voor mijn neus. Misschien is het voor de kijker en luisteraar wel interessant om even te weten van hoe. Ben jij nou op dit pad terechtgekomen? Want het gaat veel over de rechtsstaat, over democratie. En ik denk een beetje hoe wij ons de wereld hebben ingericht op het moment. Maar ook vooral over jouw visie daarover. Je zei net al eventjes, het zijn thema's waar uitgevers zich niet snel aan durven te branden eigenlijk. Dus je hebt het ook nog allemaal zelf uitgegeven. Dat vind ik echt ontzettend knap. Maar ja, dit is volgens mij niet een weg waar je zomaar op terechtkomt. Dus ik ben ook, en met mij denk ik ook de kijkers ook, heel erg benieuwd van hoe ben je nou op dit pad terechtgekomen om uiteindelijk je zo te gaan verdiepen in dit soort thema's en hier ook dit aantal boeken over te schrijven.
Als ik ervan uitga dat toeval niet bestaat, zeg ik van ja, er is iets gebeurd waardoor ik hier aan toe ben gekomen. Ik heb 30 jaar in het onderwijs gezeten, ben met een burn-out eruit gegaan, ben herstellende geweest en op een gegeven moment kreeg ik een belletje van een nicht van me die ik al 60 jaar niet gezien had. Dat het graf, een monument, dat tot 2030 was betaald, zonder toestemming, zonder berichtgeving, is geruimd. En ik zei van nou, ik heb niks met begrafenis en begraven. Dus ga dat maar regelen met de kerk. En ze kwam er niet uit. En toen heb ik me er wel mee bemoeid. Ik heb een aantal brieven geschreven, aangetekende brieven, waar ik geen antwoord op kreeg. En op een gegeven moment was het zover dat de kerk wel toegaf dat ze fout zaten, maar heel veel, ja, heel moeilijk deden om er wat aan te doen. En op een gegeven moment hebben ze dan toch het graf gerepareerd op een iets andere plek. En ze hebben dus de oudjes uit de grond gehaald, want ze hadden ze namelijk maar achter de kerk weer herbegraven.
Oh.
Op een heel klein begraafplaatsje waar hele oude zerken staan. Zelfs vanuit 1800 nog wat. En die zijn allemaal blijven staan. En dat mooie, ja, mooie grafmonument van mijn grootouders hadden ze zomaar vernield, kapot gemaakt. Maar wel de moeite genomen om de oudjes ergens anders neer te leggen.
Mm.
Nou, dan ga ik denken van, daar zit iets achter. He, dat kan niet zomaar. We hebben ook geen rekening gehad. En dan ga je daar over filosoferen van wat zou erachter kunnen zitten, want ze geven geen antwoord. En omdat ik ook die brief had geschreven, zei iemand van, waarom ga je er geen boek over schrijven? Ik zei, ja, kom, wie zit er nou te wachten op een anoniem graf van de grootouders van een onbekend iemand? Nou, en toen kwam het idee van, behalve met dit geval met de kerk, gebeurt er zoveel wat niet klopt, of wat niet goed gaat, of waar mensen geen verantwoording voor afleggen. Ik denk, nou, als ik het in een boek ga verwerken, dan moet ik eerst een setting hebben van hoe ga ik dat doen. Maar dan kan ik daar ook politiek aan toevoegen. En toen ben ik gaan denken, nou, als ik nu 4 kroegmaten neem die elke donderdag gaan klaverjassen en tijdens het klaverjassen ook naar de televisie kijken die daar boven staat, en dan commentaar leveren op het nieuws. En niet alleen commentaar leveren, maar ook met oplossingen komen. Ik denk, dan heb ik een format waarbij ik misschien toch wel verder kan en ook dingen kan zeggen die, ja, die misschien niet helemaal juist zijn, maar dat heb je in de kroeg. Er worden af en toe dingen geroepen. En nou, een van die 4 is een christelijke veehouder die in de CDA zit, namens de CDA in de raad, en op een gegeven moment zelfs loco-burgemeester kan worden, zonder welke opleiding dan ook. Er zit een bouwvakker, streetwise jongetje, wat dyslectisch is, niet heeft kunnen leren, dus vrij vroeg is gaan werken. Er zit een onderwijzer bij die met een burn-out thuis zit. En een vrijbuiter die, zich nergens wat van aantrekt. En er zit ook nog een autist, een beetje zijdelings, bij een tafeltje waar allemaal kranten liggen. En gaat dus allemaal artikelen uit die kranten scheuren. Want die is bezig om een politieke partij op te richten om het heel anders te doen. Dus niet een zoveelste politieke partij zoals we nu al hebben. En ook niet zoals de nieuwe partijen zich aandienen, van wij gaan het anders doen. De partij met een D en eindigend op 66... is ooit begonnen om de democratie te veranderen. Nou, kijk waar ze zijn gebleven. En een andere partij met een D erin, Forum, is bezig de politiek te veranderen. En ook zij gaan het niet halen. Want ze hebben allebei, of zijn ze bereid geweest om te willen functioneren in een systeem wat niet klopt. Het gaat om het systeem wat niet klopt. Niet om de mensen, maar om het systeem. Want het systeem zorgt ervoor dat mensen, zoals Rutte, een Kaag, een Hugo de Jonge, noem ze maar op, binnen dit systeem boven kunnen drijven en hun macht kunnen uitoefenen. Dus die autist die gaat er dan vanuit dat in wezen, in eerste instantie, het systeem moet worden aangepakt. En als je het systeem zodanig aanpakt dat narcisten, machtsverlustelingen, psychopaten, sociopaten, dat die dus dan geen kans meer krijgen, dan heb je kans dat dankzij het systeem er veel meer recht wordt gedaan aan de belangen van de burgers. Wat dus nu niet het geval is.
Mm.
Men zegt wel van dat de burgers centraal staan, maar in wezen staat hun eigen positie en hun eigen partij centraal.
Mm.
Nou, dat zie je nu ook met de formatie. Het gaat uitsluitend om mensen en om de partij.
Ja. Is er... Want we springen nu eigenlijk al gelijk naar het huidige systeem toe. En ik geloof echt, dit is ook wel gewoon wat ik de afgelopen jaren zelf heb ervaren. Of zelf heb ook gedacht op een gegeven moment van, ja maar, allemaal leuk en aardig. Maar het is inderdaad het systeem waar het over gaat. En we kunnen dan wel weer nog een politieke partij neerzetten. En die zal dan met de goede bedoelingen, net als Forum ook bijvoorbeeld, met de goede bedoelingen om het echt te willen veranderen. Maar zolang je blijft opereren in hetzelfde systeem wat zo kapot is,
dan verander je niks.
Verander je volgens mij niks. Maar dat is geen populaire boodschap ook, hè?
Ik heb mijn boodschap geprobeerd uit te dragen naar de partijen. 0,0 reacties.
Nee.
En dat kan ik zelf ook wel verklaren. Want ik zaag, misschien wel kettingzaag, aan de stoelpoten van de carrièrepolitici. Dus vanuit die hoek verwacht ik ook geen enkele medewerker, geen enkele steun, geen enkele empathie. Het moet dus gewoon van onderaf aan, gesteund door de burgers, en van binnenuit moet het systeem worden aangepakt, geslecht.
Ja, want wat jij, je noemde het net al eventjes van D66 bijvoorbeeld. Die is destijds opgericht om de democratie te veranderen. Nou, volgens mij doen ze dat ook, want het gaat steeds verder van democratie af. Ik geloof alleen niet dat hetgeen is wat ze destijds bedoelden. Of misschien ook wel, weet je niet.
Nee.
Maar hoe zie jij de democratie eigenlijk op dit moment dan? Het systeem waarin we leven in Nederland. Is dat een democratie?
Absoluut niet. Ik zou een tegenvraag willen stellen. Kun jij 3 democratische aspecten noemen van het huidige systeem, wat dus echt democratisch is?
Nou, ik denk het niet. Ik denk dat het vooral de illusie is van een democratisch systeem. Dat ons, hè, dus dat vind ik ook wat zo grappig. Ja, het is een democratie omdat we mogen stemmen, maar
dat is het enige antwoord wat ik dus meestal krijg als ik deze vraag stel.
Ja.
Nou, we mogen toch stemmen 1 keer in de 4 jaar.
Ja.
Even eruit vanuitgaan dat het om de Tweede Kamer gaat nu. 1 keer in de 4 jaar mogen we stemmen als het kabinet niet eerder valt. Oh jee, wat een democratie. Maar voor de rest is er niets democratisch te bedenken. Althans, ik kan het niet.
Nee. Weten wij wel echt wat een democratie is eigenlijk dan? Zijn we er ons wel...
Nou, ik denk dat de mensen denken dat wij in een democratie leven. Dus dat wat wij nu hebben, dat democratisch is. Maar dat is dus niet het geval. Kijk, en het is natuurlijk ook heel moeilijk als je kijkt naar heel vroeger in de Griekse tijd. Een kleine groep, een kleine gemeenschap, dat is te behappen. Daar kan iedereen gevraagd worden wat hij vindt. In een land met 17 miljoen inwoners is dat technisch en ook theoretisch niet haalbaar. Hoewel ik in mijn, en met name in dit boekje ook, aangeef dat het met alle technische mogelijkheden nu wel haalbaar is.
Een directere vorm van democratie bedoel je?
Een zeer directe vorm van democratie. Inclusief diverse referenda. Mm. En ik denk dat dat een van de aspecten is van een redelijk tot goed lopende democratie.
Ja, en als we nu namelijk niet in een democratie leven, hè? Want hoe zou je het dan eerder noemen waar we in ons begeven?
Nou, het woord bestaat denk ik niet, maar een particratie. Dus de partijen bepalen, de elites, de partijelites regelen alles. Die regelen de lijst van de verkiezingen, die regelen wat de Kamerleden dienen te vertellen met een wurgende fractiediscipline. Die stellen de ministers aan, die regelen in wezen wat er in het regeerakkoord is afgesproken. En dat zit allemaal in een dwangbuis, geregeld door de partijelites.
Ja, en zie jij, want bijvoorbeeld nu, hè, dat is nu natuurlijk een interessante tijd. Ik moet zeggen dat ik het hele het politieke spel nu door de afgelopen jaren wel minder ben gaan volgen. Omdat ik dacht, ja, weet je, uiteindelijk, het is allemaal hetzelfde. En we komen allemaal weer uiteindelijk op dezelfde grap neer. Dus wat heeft het voor nut om er nog heel veel tijd in te stoppen? Maar toch, soms vind ik het wel interessant om dat zo zijdelings nog te volgen. Maar nu, dat vond ik natuurlijk zo grappig aan de afgelopen tijd. En daarom zeg ik ook dat jouw boodschap geen populaire is. Ook nog steeds niet onder de mensen. Omdat de mensen ergens nog steeds heel erg hoop hebben dat het systeem door een stem uit te brengen zal veranderen op een bepaalde manier. En als je die illusie armer wordt, dat betekent eigenlijk dat je het zelf meer moet gaan doen. Dat je toch weer zelf meer de verantwoordelijkheid moet gaan nemen om dingen te gaan veranderen. En dat is natuurlijk hetgeen wat minder populair is. Maar hoe zie jij, dat is echt de vraag waar ik heen wilde, hoe zie jij dan nu, want ja, Wilders wordt dan ineens de grootste. Denk jij dat dat dan iets gaat uithalen nu? En nu zijn er natuurlijk gesprekken over hoe dat dan geformateerd moet worden. Maar ja, hoe zie jij dat?
Nou, ik denk dat Wilders geen schijn van kans heeft. En hij heeft heel veel stemmen gekregen omdat de VVD de deur op een kier zette. Zo van, misschien kunnen we met enzovoort enzovoort. En toen zijn heel veel mensen gaan denken van, oh, dan kunnen we misschien wel iets veranderen. Maar ik denk dat Wilders geen schijn van kans heeft om verantwoordelijkheden te kunnen dragen. Heeft trouwens ook geen geen kennis en kunde achter zich om als minister. Alleen het woord minister is al een krankzinnig iets. Je hoeft niet zoveel te kunnen om minister te worden. Dus wat dat betreft zou de PVV misschien wel mensen kunnen hebben. Fleur Agema zou misschien kunnen. Bosma zou misschien kunnen. Maar met of zonder de PVV is er steeds geen democratie. Want als je nu kijkt dat Wilders al bereid is om van zijn 100% beloftes naar de kiezers 98% heeft weggedaan om maar te mogen en te kunnen regeren, dan denk ik, nou ja, misschien heeft hij een kans, maar dan heeft het niets met democratie te maken. Want de kiezers worden ongelooflijk belazerd door meneer Wilders. Kijk, ik ga even niet in op de inhoud van zijn partij en mijn standpunt daar, want ik probeer zo neutraal mogelijk te zijn, omdat ik het niet over politiek heb, maar over het systeem. Maar als jij heel veel belooft en omwille van de macht alles inlevert, ja, dan heeft dat niks met democratie te maken.
Nee. En dan dien je uiteindelijk alsnog gewoon de agenda die er boven ligt eigenlijk.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Ja. Denk jij dat Wilders dan wel überhaupt, ja, ik snap dat je zo onafhankelijk mogelijk wil blijven, maar denk je dat Wilders überhaupt wel iemand is? We hadden het net ook al voordat de kamers aangingen even over Trump bijvoorbeeld. Ja, denk je dat Wilders überhaupt wel echt van plan is om, is hij wel echt anders dan de partijen die er tot nu toe in de Tweede Kamer hebben gezeten? Als in de regering hebben gezeten?
Structureel niet. Nee. Kijk, er zijn mensen die zeggen, ja, het is een idealist. Dus al 20 jaar wordt hij beveiligd, dus hij heeft er wel wat voor over en hij staat ergens voor. Maar de vraag is waar die precies voor staat.
Nou, er zijn ook mensen die zeggen dat hij werkzaam is voor de Mossad en dat hij juist heel erg in al die agenda zit.
Nou, die geruchten hoor, of geruchten, die beweringen hoor ik ook, ja. Ik kan het niet staven, ik weet het niet, ik ken het niet, maar het zou best kunnen zijn dat het niet waar is, maar het zou ook net zo goed kunnen dat het wel waar is. Kijk, hij komt uit de VVD. Wordt wel eens gezegd VVD light. Ik heb er helemaal geen vertrouwen in. Maar dat geldt voor meerdere partijen, hoor. Omdat ze dus in een systeem willen functioneren. En als ze groot genoeg zijn om in aanmerking te komen voor coalitiebesprekingen, dan zijn ze ongelooflijk snel bereid om van alles in te leveren om maar te kunnen regeren. Dus, en of het nou de boerenbeweging is, of 66, of de VVD, of nou ja, Wilders, het is allemaal hetzelfde.
Dat is wel de pijnlijke conclusie, toch, die je op een gegeven moment moet trekken.
Het is allemaal hetzelfde, ja.
Ik vind het ook, zeker met zo'n boeren-BBB-beweging, dat komt dan ook wel weer echt op het op het juiste moment. Hè? Dus dat als er boeren zich terecht heel erg zorgen maken en druk maken over waar het naartoe beweegt. Politiek gezien komt er dan een boerenpartij die ogenschijnlijk het opneemt voor de boeren. Maar als je goed gaat kijken wat er gebeurt, volgens mij slopen ze het gewoon nog steeds net zo hard.
Ze zijn ingepakt, ze zijn deel van het systeem. Dat is punt 1. En punt 2, als jij als boer zijnde gaat protesteren, maar dat geldt ook voor andere mensen die het ergens niet mee eens zijn, het heeft geen zin. Je kan demonstreren, je kan protesteren, je kan petities inleveren. Er wordt naar gekeken, er wordt misschien iets beloofd, dan heb je een deelsuccesje behaald. Maar het systeem blijft hetzelfde. En als jij, stel even de boeren, je hebt iets bereikt over de CO2-uitstoot of stikstof, of maakt niet uit. Dan ga je met de trekker terug naar huis. Van we hebben iets bereikt waarvoor we gingen demonstreren. En een half jaar later wordt er weer een maatregel getroffen die de boeren weer gaat treffen. Omdat er structureel niks veranderd is. En op een gegeven moment zijn de boeren zo murf gepest dat ze niet meer op de trekker gaan en stoppen met hun boerenbedrijf. Hmm. Maar dat geldt ook voor andere actiegroepen. Ik vind het zo vreselijk jammer dat al die mensen die zeer gefundeerd ergens tegen zijn, omdat het systeem het laat lopen, of omdat het systeem andere belangen heeft, dat die niet veel meer samenwerken, één front gaan vormen met ieder hun eigen standpunten. Dus je hoeft niks in te leveren als je met twee of drie groepen gaat samenwerken. Maar wel om een macht te realiseren. En dat zou dan via de politiek kunnen. En als je die macht één keer hebt, dan zou je met je eigen standpunten zou je dus veel meer kunnen bereiken dan de straat op te gaan, te protesteren en in elkaar geslagen te worden.
Ja, maar denk je niet ook dat daar, we zeiden het al eventjes, maar denk je niet ook dat daar, want dat vereist natuurlijk wel even net iets meer dan alleen maar zeggen, het gaat niet goed, en ik wil dat het anders gaat. En dan zorg jij maar voor mij dat het anders gaat. Want ik denk, als we altijd daarin blijven geloven en daarin mee zullen blijven gaan, dus altijd weer naar andere mensen wijzen dat zij het eigenlijk voor ons moeten gaan oplossen, blijven we niet altijd in dezezelfde val trappen en geeft het dus ook weer het systeem de macht eigenlijk om weer precies niks te veranderen.
En daarom zeg ik, het systeem moet veranderen. Want als ze dan vertegenwoordigd worden in de Kamer, dan zijn de volksvertegenwoordigers niet meer gebonden aan een regeerakkoord, maar ze zijn gebonden aan de verkiezersbelofte die ze gedaan hebben aan de bepaalde groep waar ze voor staan. En nou ja, dan betekent het dat er geen regeringen meer worden gevormd zoals die nu gevormd worden. Geen coalities, dichtgetimmerde coalities. Maar dat er gewoon partijonafhankelijke, vakdeskundige bewindslieden komen die geen verantwoording hoeven af te leggen aan de partij, aan welke partij dan ook. Dat er volksvertegenwoordigers komen die ook echt een deel van het volk vertegenwoordigen en een directe lijn hebben, een soort referendumlijn ook, met hun eigen achterban. En voortdurend wisselende coalities gaan realiseren. Dus als er een item aan de orde is, kun je op dat moment bij de meerderheid zitten. En bij het volgende item kun je bij de minderheid zitten. En als er een item aan de orde komt wat niet in het partijpolitieke programma van die volksvertegenwoordiger heeft gestaan, dan ga je met een referendum, met alle voor- en alle nadelen zo objectief mogelijk, ga je terug naar de achterban en dan ga je dus vragen van, moet ik voorstemmen of moet ik tegenstemmen, want hier heb ik geen beloftes gedaan aan jullie. En als het dan om een eenvoudig onderwerp gaat, dan kunnen de voor- en de nadelen gewoon worden teruggestuurd naar de achterban. Is het een veel ingewikkelder, dan kan het zijn dat een Kamerlid zich daarin verdiept heeft. Want als het echt zo'n dossier is, dan zit er niemand thuis op te wachten om dat helemaal door te werken. Dus dan kan het zijn dat de volksvertegenwoordiger zegt, nou, gezien het partijprogramma wat ik jullie heb laten kiezen, zou ik kunnen zeggen van hier kun je voor stemmen. Maar je hebt nog steeds de vrijheid om tegen te stemmen. Nou, zo krijg je een vorm van democratie zonder dat, dat het allemaal van bovenaf bepaald is.
Hmm. Maar denk jij wel dat deze vorm van deze democratie, zoals jij hem nu schetst, dat dat überhaupt wel haalbaar is vanuit... Ja, dat moet natuurlijk ergens vandaan geregeld gaan worden.
Ja, nou ja, goed. Als je nu kijkt... als het systeem goed zou functioneren, heb je drie poten. Dat is de trias politica. Je hebt een uitvoerende macht, dat is het kabinet. Je hebt een wetgevende macht, dat is het parlement. En je hebt een rechterlijke macht. Al die drie poten zitten vervlochten, in cement gegoten, bij de partijelites. Dus we hebben geen tria politica, het is een uno politica. Dus in het systeem waar ik voor sta, worden die drie dus echt uit elkaar getrokken. En dan heb je een wetgevende macht, dat is dus de Tweede Kamer. Je hebt een uitvoerende macht, dat is het kabinet. Die doet dus wat de Tweede Kamer wil. En nu is het andersom. De minister komt met een voorstel, dat wordt gesteund door de rest van het kabinet. En door de wurgende fractiediscipline gaan de fracties van de coalitie gaan daar eigenlijk automatisch altijd in mee.
Ja.
En je ziet ook in de media vaak, het kabinet heeft besloten, het kabinet heeft dit gedaan, het kabinet gaat dit niet doen. Dus het lijkt wel alsof het kabinet zowel uitvoerend als wetgevend is. En dat is het helemaal niet. Op dit moment is de situatie bijna ideaal. Nou, bijna, heel bijna. Het kabinet is gevallen. Het kabinet, het demissionaire kabinet, steunt nog maar op 41 zetels. Dus dat betekent dat er 109 zetels zijn die niks met het kabinet te maken hebben. Die zouden dus met wisselende meerderheden voortdurend het kabinet, dus de ministers, de opdracht kunnen geven om dingen te regelen. Nou ja, bijvoorbeeld stel dat er een meerderheid is die zegt van, en nu gaat binnen een half jaar gaat die ellende in Groningen geregeld worden. Of die ouders met die toelagen, hè, gaat dat nu regelen? Ze doen het niet.
Nee, ze doen het zeker niet. Ja, dat is natuurlijk. Ik denk dat we allemaal weten waarom ze dat niet doen. Alleen waar ik een beetje naar op zoek naar ben, is, want ik geloof, kijk, het is natuurlijk in een soort van ideale situatie ga je echt naar een soort democratisch stelsel toe, waarin echt daadwerkelijk ook de macht bij de burger ligt in plaats van daar. Alleen hoe kom je daar als het systeem zo is zoals hij nu is? Weet je, geloof jij nog wel dan in dat die verandering van binnenuit kan komen?
Nou, op een andere manier kan het dus helemaal niet. En dan zijn er in wezen drie opties. Of je accepteert de status quo zoals het nu is. En dan wordt het alleen maar slechter. Want na Kaag komt Kaag 2.0 en na Rutte komt Rutte 2.0. Dus het wordt alleen maar erger. Er is een tweede mogelijkheid. Dat is gewapenderwijs in opstand komen en met bloed vergieten. En dan opteer ik voor een derde mogelijkheid om toch van binnenuit met een nieuwe partij of met nieuwe partijen proberen het systeem zodanig uit te hollen dat, het op een gegeven moment gewoon ook door de anderen overgenomen wordt. Want stel dat er een nieuwe partij zou komen. Echt een partij die nog niet in de regering of in het parlement zit. Die komen met de punten die ik heb bedacht in het alternatief staatsbestel. Waarbij de burgers centraal staan. En ook af en toe de burgers gevraagd worden naar hun mening, moet ik ja of nee stemmen, wat ik dus net noemde. Dan kan een burger ook niet meer zeggen, ja, ze doen maar en mij wordt nooit wat gevraagd. Nee, het wordt je wel gevraagd, je kan dus meebeslissen. Als dat dan een succes blijkt te zijn, van goh, de burgers hebben het recht en die kunnen meebeslissen, die worden serieus genomen, dan zou het kunnen zijn dat een bestaande partij, noem 66, die ooit democratisch had willen zijn, Maar Forum, maar ook eventueel andere partijen, de SP of de BBB, Pieter Omtzigt, dat de achterban van die partijen zeggen van jongens, wacht eens even, dat willen wij ook. Wij willen ook serieus genomen worden. Wij willen ook vaker onze stem kunnen laten gelden, behalve één keer in de vier jaar op een anonieme lijst waarvan we alleen de nummers 1, 2, 3 kennen. En de nummers 24, 25, die liften gewoon mee, maar we hebben geen idee wie dat zijn. En wat ze doen en wat ze kunnen. Dan denk ik dat zo'n plusje revolutie, dat die, als die één keer is ingezet en voor die ene eerste partij succesvol verloopt, dat het een soort sneeuwbaleffect zou kunnen krijgen. En als het in Nederland gaat lopen, nou, geloof me dat ze in België staan te springen. Want daar is het nog erger dan wat wij hier hebben.
Nou.
Dus dan kan het nog een exportproduct worden ook.
Maar denk je niet, ik ga even advocaat voor de duivel spelen.
Hè? Ah, dat mag.
Ja, oké, okay, mooi. Want nou, als je kijkt voor hem. Forum zou ook willen gaan werken met referenda bijvoorbeeld. Ik denk dat Forum nou, de afgelopen jaren in ieder geval zich bewust is geworden van de agenda's. Zich daar echt een ander geluid tegenover proberen te zetten. Maar dat je toch ziet dat op het moment dat je, en misschien ben ik dan te cynisch, hè, maar het systeem en hetgeen wat daarachter zit, we hebben het op het moment dat deze podcast wordt opgenomen, is de nacht ervoor of de avond ervoor een van de Rothschild-meneren,
Jacob,
overleden. Zeg maar, is het niet dat hetgeen wat hierachter zit, het zo groot en zoveel invloed heeft met zijn tentakels, dat op het moment dat er echt iets komt dat voor een echte dreiging kan zorgen? En zo zie ik dat namelijk ook wel een beetje met toen BBB opkwam. Weet je, Forum werd natuurlijk groter, werd populairder. Toen kwam dat hele boerengebeuren kwam opzetten. Nou, er wordt opeens een partij opgericht zoals de BBB met, als geldstromen volgt, terug naar Monsanto en naar dat soort bedrijven die heel veel baat hebben, juist die heel erg eigenlijk tegen de boer zijn. Nou ja, goed, je weet wat ik wil zeggen.
Ja.
En vervolgens is daar een meer dan overduidelijke, zoals het zouden noemen, controlled opposition partij, die gewoon een heel groot deel van de stemmen overneemt en mensen weer even koest houdt. Denk je niet dat het systeem zo ver in alles zit met de tentakels dat je eigenlijk gewoon geen kans maakt om van echt binnenuit het beest aan te pakken?
Nou, ik erken dat het ongelooflijk moeilijk zal zijn. Maar wat ik net die drie opties noem, ga ik toch, voor het echt te laat is, toch voor die ene optie om te proberen het van binnenuit wel te regelen of te redden. En dan ligt het in wezen aan de burgers zelf of ze de huidige partijen blijven steunen of dat ze toch naar het alternatief willen kijken. En ja, het woord alternatief is misschien ook wel weer een besmette naam. Misschien had het woord ander moeten heten. Andere partijen of andere politieke. Ja, goed. Dus zou ik bijna zeggen, laat je niet afschrikken door het woord alternatief. Want dat wordt door sommigen in een bepaald hoekje geduwd. Maar het alternatief is hier gewoon een alternatief, of het alternatief ten opzichte van het systeem wat dus nu niet deugt. En ik weet niet meer precies wat je vraag was, maar
nou, of je bent er wel antwoord op aan het geven. Je hebt volgens mij ook al wel beantwoord van, in mijn cynisme vraag ik me af of het überhaupt wel mogelijk is om van binnenuit iets te veranderen als je merkt dat elke beweging van binnenuit zo slim de das om wordt gedaan.
Ja, je noemde Forum als voorbeeld.
Oh, ja, als voorbeeld in het geval Forum. Ja.
Nou goed, daar wil ik inhoudelijk geen uitspraak over doen, omdat ik, wat ik al eerder zei, neutraal wil zijn. Alleen Forum is ook bereid om in het systeem te functioneren. Ze hebben bijvoorbeeld afgevaardigden naar partijpolitiek, benoemde afgevaardigden in de Eerste Kamer gehad. Dus dat is partijpolitiek benoemd.
Dus je bedoelt niet direct door de kiezer, leden benoemd, zeg maar.
Ze hebben aangegeven, als ik me niet vergis, om steun uit te brengen naar een rechtskabinet. Dus ook in dat opzicht blijven ze binnen het systeem. Ze kunnen ook zeggen van, nou, wij gaan aan niemand steun, alleen naar steun aan onze eigen achterban. En beweeg ik me op glad ijs misschien. Maar de manier waarop de lijst is samengesteld heeft in ieder geval bij mij vraagtekens opgeleverd. Want als je ziet dat Gideon van Meijeren toch een kanon is binnen de partij. Pepijn van Houwelingen ook een hele grote jongen is. Hebben ze Freek Jansen op nummer 2 gezet. En nou, dan gaan daarom zeg ik, beweeg me op gevaarlijk terrein. Maar de geruchten gaan dat dus een goede vriend van Thierry is. Nou, als dat waar is, maar dat weet ik dus niet. Waarom zet je dan Freek op 2 en je kanon op 3 en je andere kanon op 4? Is dat een vorm van arrogantie? We halen wel 10 zetels, dan maakt het niet zoveel uit. Maar nu ze maar 3 zetels krijgen, is Pepijn de klos en Freek zit erin. En dan denk ik, had je dat, maar misschien is dat ook wel gebeurd hoor, had je dat niet helemaal 100% aan de leden moeten overlaten, wat de volgorde is binnen de kieslijst? En ik vrees dat dat niet gebeurd is. Want ik denk dat alle leden sowieso Gideon wel op 2 hadden willen zetten. En Pepijn op 3. Oh. En misschien Rolf Dekker op 4. Om maar eens een paar namen te noemen. Dus dat bekruipt mij een beetje van, ja, ze willen wel anders. Ze doen het ook anders. En weer ga ik me niet uitspreken of ze het beter doen of slechter. Maar ze willen dus wel aan de wortel van deze ellende wat gaan doen. Maar doe het dan ook voor 100%. En niet halfslachtig.
Want dan ga je juist weer te veel met het systeem mee zijn.
Nou, dat denk ik wel, ja. En het grappige is, zij hebben dit boekje ook van mij. Ze hebben het op het partijbureau gekregen, maar ik heb het ook persoonlijk aan Pepijn gegeven. En ik weet dat Gideon het ook, dacht ik, heeft gehad. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ook zij hebben dus niet gereageerd. En dan denk ik, als je echt naar echte democratie, dan moet daar toch iets in staan wat hun ook wel zou kunnen raken.
Ja, want denk jij dat het zo, dat jouw manier van kijken zo drastisch anders is dan hetgeen wat de partijen nu doen, of zelfs wat een Forum doet, dat daarom ingewikkeld is?
Nou, het is niet ingewikkeld, het is juist heel logisch. Als je het echt stap voor stap gaat analyseren wat er fout gaat en wat er mogelijk is binnen de grondwet. Hè, dus grondwettelijk is er heel veel mogelijk om te veranderen. Dan zou je, als je, en dat heb ik in dat boekje ook gedaan, het naast elkaar leggen. Dus hoe functioneert de Tweede Kamer op dit moment en hoe zou het kunnen? Hoe functioneert de Eerste Kamer en hoe zou het moeten of zou het kunnen? Want als je naar de Eerste Kamer kijkt, daar zitten dus allemaal afgedankte politici, mensen die nog even een erebaantje mogen hebben, maar ook een aantal jonge gasten die misschien wat ervaring op gaan doen. Maar de specifieke kennis die je nodig hebt voor de Eerste Kamer hebben ze niet. Want de Eerste Kamer zou in wezen het instituut moeten zijn die wetten beoordeelt op haalbaarheid. Zowel gewone haalbaarheid, maar ook financiële haalbaarheid. Op juistheid. Of het niet in tegenspraak is met bestaande wetten en in tegenspraak is met de grondwet. En of het niet ten koste gaat, maar dan ook echt ten koste gaat van minderheden. Dus je hebt daar wetsdeskundigen nodig. Je hebt daar topjuristen nodig. En misschien heb je er aan 75 wel genoeg. Misschien is 50 ook voldoende. Maar die zouden daar partij onafhankelijk moeten zitten om te kijken of datgene wat de Tweede Kamer heeft goedgekeurd, dus de wetgevende macht heeft goedgekeurd als zijnde een wet, of die wet ook klopt en haalbaar is en of er mazen uitgehaald kunnen worden. Nou ja, ik zal maar geen namen noemen, maar als je ziet wat er af en toe in de Eerste Kamer zit, die zitten daar hoofdzakelijk voor hun partij. Die zijn niet gekozen door het volk, want het is een trapsgewijze verkiezing. Je gaat dus voor de provincie stemmen en naar het aantal zetels dat de provincie, de 12 provincie hebben gehaald, wordt dus de Eerste Kamer samengesteld. En ze worden geacht gelijk te stemmen als de leden van de Tweede Kamer. Mm. Op het moment dat een fractie van een coalitiepartij in de Eerste Kamer iets anders stelt dan het kabinet voorstelt en de Tweede Kamer instemt, dan wordt al gauw het verwijt naar de partijleider. Je hebt je mensen niet in de hand. Dan denk ik, mijn god, waar gaat dit over? Je hebt je mensen niet in de hand. Het gaat om het land. Het gaat om de burgers. Het gaat erom of een wet terecht is. En nou ja, ik stelde net al, we zijn geen democratie, maar we zijn ook nog eens geen rechtsstaat. Want in die trias politica heb je dus die rechterlijke macht. Die is nu in handen van de partijelites. Dus het is nu zo dat als er een wet wordt aangenomen en klaar ligt om uitgevoerd te worden door het kabinet, dat een rechter een wet niet mag toetsen aan bestaande wetten of aan de grondwet. We hebben geen constitutioneel hof. Nou, dat betekent dat je dus in wezen een rechtsstaat bent.
Want eigenlijk zou dus een rechter dat moeten dan die nieuwe wet moeten kunnen toetsen aan hetgeen wat er al ligt. Nou ja, aan de grondwet, in ja, het
en of het niet in tegenstrijd is met bestaande wetten. In de coronatijd, de coronatijd zijn er bepaalde wetten doorgedrukt die als er onafhankelijke rechters naar zouden hebben gekeken en nooit door zouden zijn gekomen.
En die rechters, worden die rechters aangewezen door de Tweede Kamer? Hoe komen die op hun plek terecht?
Nou, dat kan op verschillende manieren. Maar bekend is dat topambtenaren vaak een behoorlijke zeggenschap hebben in de plaatsing van rechters. En rechters zijn vaak ook nog weer partijpolitiek geëngageerd. Bekend is dat er heel veel D66 rechters zijn. VVD-rechters en CDA-rechters. Wat heet geruchten? Ik denk wel dat het waar is. Ene Demming heeft als topambtenaar van justitie ook een vinger in de pap gehad bij het vaststellen van de hogere rechters. Zou misschien verklaren waarom die nooit voor de rechter is gedaagd.
Ja. Nou, dat klinkt als een logische verklaring. En want het is wel interessant wat je zegt, ook even over die provinciale staten nog ook. Want over de Eerste Kamer dus en de provinciale statenverkiezingen. Want klopt het dat je kiest daar dus voor de provincie en uiteindelijk inderdaad wordt, wat je net al zei, de Eerste Kamer daarop samengesteld. En dus is het voor de partijen in de Tweede Kamer heel belangrijk dat je dat daar ongeveer dezelfde samenstelling de grootste wordt in de Eerste Kamer. Want dan kan dus de wet die in de Tweede Kamer gemaakt wordt, wat je net al zei, wordt je dus door de Eerste Kamer geleid. En als daar meerderheid in plaatsvindt, dan is die erdoor.
Ja, daarom is de BBB ook zo interessant. Want die hebben behoorlijk wat mensen in de Eerste Kamer zitten. Dus voor een meerderheid in de Eerste Kamer is het belangrijk dat Dat een regering daarop kan vertrouwen. Een coalitie. Dus de BBB is vooral voor de Eerste Kamer interessante partij.
Ja. Maar dus nu eigenlijk voor de Tweede Kamer ook?
En dus ook voor de Tweede Kamer, ja, juist. Ja. Omdat ze in de Eerste Kamer zoveel Kamerleden hebben zitten.
Ja. En als je er dan dus van uitgaat dat het gros van die partijen eigenlijk allemaal voor hetzelfde belang staan, toch? Dan kan je wel begrijpen hoe het dan heel makkelijk gewoon in zo'n wet wordt aangenomen, door de Eerste Kamer heen gaat en dan vervolgens ook nog een rechterlijke macht die er eigenlijk niks aan doet.
Ja. Ja. Maar goed, als de regering met een voorstel komt, dan wordt dat na 99% van de gevallen wordt dat goedgekeurd. En dan heb je ontzettend veel debatten die nergens over gaan.
Dat zegt Thierry toch ook altijd al, dat de debatten gewoon één grote spelshow zijn.
Nou ja, het is om de woordvoerder te laten profileren. Dus iedereen heeft zijn zegje. Als je het gaat analyseren, zeggen ze vaak min of meer hetzelfde. Maar het is wel interessant om dat op een leuke manier met een kwinkslag te brengen, want dat scoort wel. Maar inhoudelijk is het heel vaak hetzelfde. Of je bent tegen, of je bent voor. En ook in dat systeem wat ik het alternatief staatsbestel, zijn die debatten niet meer zo nodig. Want er is van tevoren, een minister kan gaan laten uitzoeken. Ik kom met een voorstel. En gezien de programma's van de Kamerleden, mag je al uitgaan van het feit dat het een meerderheid gaat halen. En hoeven die debatten allemaal niet. Al die debatten voor de bühne zijn is zonde van de tijd, zonde van het geld. Die mensen kunnen best wat anders gaan doen, wat beters.
Hmm. En in de Eerste Kamer, eigenlijk wat jij voorstelt, is dat er dus mensen komen met expertise van, nou, bijvoorbeeld een jurist of iets anders, die dus echt daadwerkelijk de wetten die uit de Tweede Kamer komen kunnen toetsen of het haalbaar is, of het goed is.
Ja, dus echte rechters, wetsdeskundigen vanuit verschillende disciplines.
En hoe weten we dan dat zij wel, dat zij niet ook diezelfde agenda's dienen dan?
Kijk, je kan alles veranderen wat je wil. Mensen blijven hetzelfde. Dus corruptie zal er altijd waar dan ook zijn. Maar er kan wel naar gekeken worden. Dus als er een vacature is voor een ministerschap, die worden dan ook niet meer partijpolitiek benoemd, voor een staatssecretaris of voor een rechter, dan zou er een taak kunnen liggen voor onderzoeksjournalisten om te kijken welke agenda zou er misschien bij die persoon passen. Of misschien heeft die geheime agenda's. Maar een echte deskundige is altijd beter dan een Annemarie Jorritsma. En voor een minister is een echte deskundige op bijvoorbeeld de zorg is altijd beter dan Hugo de Jonge.
Dat nou zeker dan Hugo de Jonge.
Ja, maar die vraag wordt me dus vaker gesteld. Wat is dan een echte deskundige en in hoeverre is die te vertrouwen? Dan is mijn antwoord, een deskundige is al gauw beter dan Hugo de Jonge.
Ja, maar onder die deskundigen zijn natuurlijk ook veel mensen die... Ik bedoel, als je nou kijkt naar hoe de zorg nu geregeld is, hè? Als je kijkt naar de deskundigen in het zorggebied op dit moment, dan kom je toch gauw uit bij mensen die nog heel erg heilig geloven in de farmaceutische industrie, geloof ik. Die zullen dan alsnog, ook al zullen ze niet betaald worden door de farma misschien, maar als ze hebben 10 jaar, misschien wel nog langer, een opleiding afgerond, wat dan helemaal klaarstond voor denken in het belang van die farmaceutische industrie. Dus als je er nu een top iemand opzet uit het zorgwezen bijvoorbeeld, zou je alsnog iemand krijgen die dus die belangen dient, onbedoeld misschien wel, van die farmaceutische industrie. Dus snap je wat ik bedoel? Dat zelfs de deskundigen op dit moment, voor de een zijn ze deskundig, maar voor de ander, en ik denk zeker voor, nou, als je hier aanschuift in de podcast, en de mensen die hier, die zullen heel anders kijken naar de zorg dan dat ze de farmaceutische industrie een goede oplossing vinden voor het hele verhaal. Dus hoe kom je dan bij de... deskundigheid valt natuurlijk over te twisten.
Ja, dan wijs ik even naar dit boek. En dan een stapje vanaf hier naar dat boek. Ik ga ervan uit dat er een minister komt die partijonafhankelijk is, wat ik dus net al zei. Maar ook dat er meerdere staatssecretarissen komen uit diverse hoeken. Dan zouden bijvoorbeeld op de gezondheidszorg, zouden er misschien wel 5 staatssecretarissen kunnen zijn. Een chirurg, een tandarts, een fysiotherapeut, maar misschien ook iemand uit het alternatieve gezondheidssegment. Ik denk dat dat op dit moment ontzettend wordt ondergewaardeerd. Ik denk dat de alternatieve zorg, en dan heb ik het over de goede, maar dat geldt ook voor de reguliere, de goede, dat die complementair zijn aan wat we nu hebben. En dan blijkt dat de zorg beter kan en de zorg kan goedkoper. Want als je kijkt naar de alternatieve geneeswijzen, die maken geen gebruik van, of bijna geen gebruik van de farma, die proberen op natuurlijke wijze soms met methodes die al eeuwen en eeuwen lang bestaan, mensen echt te genezen. En misschien moet ik dat verklaren. De reguliere zorg doet heel veel aan symptoombestrijding. En de alternatieven proberen heel veel op natuurlijke wijze definitief te genezen. Nou, daar wringt de schoen natuurlijk. Want de alternatieven krijgen voortdurend de vereniging tegen kwakzalverij op hun dak. En die mensen moeten nog heel voorzichtig zijn ook. En dan denk je, ja, waarom? Kijk, dat het allemaal goed gecontroleerd en gecheckt moet worden. Dat het allemaal binnen bepaalde normen en regels moet. Maar verwacht niet van een patiënt dat hij 120 wordt als hij bij een alternatief bezig gaat. Ook die mensen sterven eerder. En nou, ik weet nog met Sylvie Millekamp, ik weet niet of je dat verhaal kent.
Ja.
Die werd behandeld door een alternatief geneesheer. En ze stierf. Dat werd heel groot in de kranten en in de media belicht van, oh jee, helemaal fout. Wat ze vergaten te zeggen was dat die alternatieve arts zei dat ze een poosje rust moest nemen. Ze kon niet zonder rust, ze wilde werken, dus ze bleef werken. En het ging mis. Wat ze ook vergaten te zeggen is dat er jaarlijks 17 tot 20.000 mensen sterven aan medische fouten en verkeerd medicijngebruik. En dat wordt normaal gevonden. Maar als er iemand sterft na behandeling van een alternatieve arts, wat kan? Dat kan een fout van die arts zijn, want iedereen maakt fouten, ook daar. Het kan ook zijn dat de patiënt zich niet heeft gehouden aan wat de alternatieve arts heeft gezegd. Het kan ook zijn dat het zijn of haar tijd was om dood te gaan. Maar dat wordt dan ongelooflijk uitgelicht en in een kwaad daglicht gesteld. En dan denk ik, ja, dan doe je de mensen die goed werken, doe je geen recht.
Nee, ik ben kwijt hoe dat nou met die percentages zit. Maar het is natuurlijk ook bizar als je bijvoorbeeld naar iets gaat kijken als chemotherapie. Waarin je hoeveel mensen, want dat is eigenlijk bijna de vraag die je moet stellen. Hoeveel mensen overleven chemotherapie? Het is oftewel, hoeveel mensen gaan er dood die chemotherapie krijgen? Maar daar hoor je dus ook nooit iets over. Terwijl, nou ja, volgens mij gaan er meer mensen dood met chemotherapie dan dat ze het overleven uiteindelijk. Zelfs en dan kan je wel de schuld geven aan de ziekte die eronder ligt. Maar nou, wat is dat dan voor een medicijn, weet je wel?
Nou ja, daar kan ik dus uiteraard niks over zeggen, want dat weet ik niet. Maar datzelfde geldt met de COVID natuurlijk. In wezen ook, hoe ga je iets bijhouden? Hoe ga je iets onderzoeken? Hoe ga je kijken wat het gevolg van dit of het gevolg van dat is. Dus dat, ik vrees dat daar richtlijnen vanuit de farma aan de grondslag liggen.
Nou, dat lijkt mij wel. Maar het is inderdaad wel een heel sterk punt wat je maakt, hoor. Want je kan natuurlijk niet die dingen zomaar met elkaar vergelijken. Je kan wel zeggen van ja, als alleen maar alles. Want inderdaad, als iemand doodgaat door in het alternatieve circuit bezig te zijn, wordt het helemaal groot uitgelicht. En dan weet je niet eens wat erachter ligt. En zelfs als de fout van de arts zou zijn, dat zou natuurlijk gewoon kunnen. Vreselijk, maar het zou natuurlijk gewoon kunnen. Maar precies wat je net zei, hoeveel zijn 17.000?
17 tot 20.000 per jaar. En dat was voor de coronaperiode. En nou, ik heb toen zo'n uitzending gezien van een mevrouw die dat dus beweerde bij Umberto Tan en Bo van Erven Dorens. En die vielen met de mond open. Maar volgens mij was Umberto Tan die ook toegaf dat er alles eerder iets op die manier was beweerd. Maar ja, het is trouwens in Amerika een kwart miljoen mensen.
Ja,
is niet in Amerika waar, gaat het om.
Ja.
En daar wordt aan voorbij gegaan.
Dat maakt dan allemaal niet uit. En als één iemand een keer in het alternatieve circuit, dan wordt het zo groot uitgelegd. Maar dat is het. Het is natuurlijk maar net hoe je er naar kijkt. En zo wint natuurlijk de farmaceutische industrie weer door alles wat alternatief is weg te zetten als iets gevaarlijks.
Ja. Nou ja, goed. Als ik dan even hier, want dankzij die boeken. Ik zei net al, dat is een setting van vier man. Op een gegeven moment komt daar ook dokter Durk in het verhaal voor. En dat komt omdat, en dat is heel persoonlijk ook, mijn zoon had last van jicht. Hij ging ermee naar de dokter, die constateerde jicht, stuurde hem door naar de specialist, die constateerde ook jicht. Ik gaf hem een antibiotica kuur. En hij zei, nou, als het niet helpt, krijg je nog eentje. meer dan twee mag je niet hebben. En daarna, ja, zul je tot je dood pijnstillers moeten diclofenac of nog erger moeten slikken. En toen kreeg ik een tip van ga eens bij dokter Durk langs. Dat is een alternatief, een wat was die ook alweer? Nou, in ieder geval, ik ben de naam even, wat hij gestudeerd heeft. Maar hij heeft een artsenstudie gedaan, heeft hij net niet afgemaakt. Nou, maakt niet uit. Ook heel veel met computers heeft hij te doen. En een
biochemicus?
Ja, geloof het wel.
Oh ja.
Nou, het doet er even niet toe. Die man, daar gingen we naartoe. Hij zegt, je hebt een kalknagel. Dus volgens mij leef jij niet gezond. Hij zegt, die kalknagel kan ik nu wel verhelpen. Wat Tipex erop, een beetje gladschuiven. Dan heb je weer een mooie witte nagel. Maar het probleem is niet opgelost. Hij zegt, dat geldt ook met die jicht. Hij zegt, weet jij wat de oorzaak is van jicht? Nou ja, nee, wisten we niet. Hij zegt, nou, dat is urinezuurkristallen. Mensen hebben in hun bloed, jij, ik, iedereen heeft urinezuurkristallen. En het lichaam is in staat om die gewoon af te breken, als het er niet al te veel zijn. Maar als jij heel slecht leeft, dan krijg je heel veel van die kristallen. En die hopen zich op. En hier staat een kerk met een enorme, hele hoge, schuine punt.
Mm.
Nou, en aan de onderkant ook. Dus van die hele scherpe kristallen zijn het. Die heeft hij ons laten zien in een levende bloedanalyse. En hij zegt, als het er heel veel zijn, naar een zwakke plek, bijvoorbeeld bij je tenen, en daar voel je dan een hele vervelende pijn. Dat gaat ook niet weg. Want het lichaam is niet meer in staat om dat zelf af te breken. Hij zegt, ik kan je ervan afhelpen. Dan moet je 10 weken lang een bepaald dieet nemen. En je moet 10 keer op een bioresonantieplaat komen. Dan kan ik dus. En hij heeft het gered. Hij heeft dus die kristallen heeft hij afgebroken. Op een hele mooie manier. En mijn zoon heeft al 7 jaar lang geen aanvallen meer van jicht gehad. Nou, dat is het wezenlijke verschil. Zonder medicijnen, met een goed dieet en een methode om die kristallen af te breken, kan hij dus. Dus mijn zoon is geen klomp meer bij die alternatieve genezen, want hij is genezen.
Ja, precies. En als hij dat niet had gedaan, dan had hij waarschijnlijk nu nog aan de pijnstillers en aan de farmaceutische troep gezeten.
Tot zijn dood. Dus dat is een mooi verdienmodel.
Dat is zeker een mooi verdienmodel, ja. Maar ook, ja, het is ook weer een goed voorbeeld. Maar denk je ook niet, want kijk, dat is natuurlijk wel wat erbij komt kijken. Hè? Je zoon wordt dan naar het andere circuit gebracht. Maar daar zit dus iemand die tegen hem zegt, oké, meneer Hofstra, u dient zelf verantwoordelijkheid te nemen. Want het ligt ergens, de klacht die u heeft, die komt voort uit het verkeerd leven en dit en dat. En 10 weken lang op een dieet, nou, dat vergt nogal wat doorzettingsvermogen en eigen verantwoordelijkheid om dat te gaan doen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk, als we dan toch weer in systemen gaan denken, dat is natuurlijk haaks op het systeem en op hoe wij nu op dit moment denken, waarin wij verwachten dat alles een quick fix moet zijn en waarin we dus even een pilletje willen nemen om van onze problemen af te komen, in plaats van 10 weken gaan diëten en sporten en weet ik veel wat je zou moeten gaan doen om je bepaalde klachten te gaan. En hetzelfde geldt dus ook een beetje voor de politiek, vind je niet? Waar we dan, ik zei het net al eventjes, maar waar we dan toch hopen dat door gewoon maar even 1 keer in de 4 jaar te gaan stemmen ergens op, dat het systeem gaat veranderen, mooier gaat maken, weet ik wat. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren, weet je. Dat staat gewoon, dat vergt gewoon een mate van eigen verantwoordelijkheid nemen om tot echte verandering te kunnen komen, denk ik.
Ja, dat klopt.
Zie jij, want je hebt natuurlijk dit, we hebben hem hier op kantoor liggen, ik pak hem er even bij. Dit is je laatste boek erover, of niet?
Nou ja, het alternatief staatsbestel is in die 5 boeken van de Plusje Revolutie ontwikkeld.
Ah.
En toen op een gegeven moment zei mijn vrouw ook van, zou je het niet gewoon eigenlijk uit die boeken moeten halen en gewoon comprimeren in een boekje wat dus overzichtelijk is, zodat mensen niet verplicht zijn om eerst 5 boeken door te lezen. En zo is in wezen dat boekje ontstaan. Dus,
wat echt zeg maar de oplossing samenbundelt.
In 13 stappen is het huidige systeem vergeleken met wat het zou moeten zijn. Dus als je dit boekje gaat lezen, moet je niet denken van, oh, wacht even, dit is een klein foutje. Of dit is, nou ja, wat jij net al noemde, wat is een deskundige? Wie gaat dat bepalen, wat een deskundige is? En als je dat dan als meest belangrijke kritiekpunt vindt om het af te keuren, denk ik, ja, leg het nou eens naast al die dingen die nu fout gaan. Ik heb op een gegeven moment een enquête uitslag gezien dat 21% van de mensen redelijk tot gewoon tevreden zijn over wat we nu hebben, dus het systeem van nu. Als je dan, ik kom uit het onderwijs, als je dat naar een rapportcijfer vertaalt, dan is het een 2,1. En dan denk ik, is het dan zo moeilijk om iets te bedenken wat beter is dan die 2,1? Nou, dan ben ik misschien ook weer als onderwijzer zo arrogant om te zeggen van, dat is veel beter. Ik heb het zelf een 7,5 genoemd. En dan zou je kunnen vragen, waarom niet een 10? Nou, ik denk dat utopia niet bestaat. En dat je geen perfect systeem kan bedenken wat voor 17 miljoen mensen geweldig is. Dus ook in dat boekje zullen dingen staan waarvan je zegt van, nou, dat is niet helemaal correct of dat zou anders moeten. Maar dan denk ik, leg het nou eens naast het huidige systeem. Hoeveel dingen zitten daar fout en hoeveel dingen zitten daar fout en wat heeft dan de voorkeur?
Ja.
Nou, dan denk ik, ook al ben je het niet voor 100% eens met wat er in het boekje staat, dat je toch wel het idee krijgt van, goh, ik dacht dat Bob de Wit op een gegeven moment zei, professor Bob de Wit, van het wordt tijd dat Thorbecke, een nieuwe Thorbecke op gaat staan. Dan denk ik, Bob, kijk eens, het democritische ei van Columbus is hier al gelegd.
Mm. En ik hoor jou net iets zeggen en dat vond ik wel, want jij zegt, ja, er is voor de 17 miljoen mensen die er nu zijn, is dit een goed alternatief ten opzichte van wat er nu staat. Maar is niet juist het hele punt ook dat we misschien wel helemaal niet meer iets zouden moeten willen hebben voor 17 miljoen mensen? Is dus de oplossing niet veel meer regionaal, kleiner, per community groep, whatever. Om het op die manier te regelen, meer dan dat we het nog moeten gaan. Weet je, want de hele beweging is natuurlijk One World Government. Alles zoveel mogelijk onder één paraplu eigenlijk, onder één hoedje. Is juist de oplossing tegen dat hele verhaal niet juist weer terug naar allemaal heel veel verschillende hoedjes eigenlijk?
Ja, alleen dan weer zeg ik, dan heb je eerst een ander systeem nodig. Want binnen het huidige systeem zie ik niet dat ze macht af willen geven. Dus wat ook Bob de Wit bijvoorbeeld voorstelt. Het is maar de vraag of de VVD, het CDA, het Partij van de Arbeid, 66 en nog een paar andere partijen, bereid is om zo rigoureus de zaak te veranderen. Dan denk ik dat je eerst een ander politiek systeem moet hebben waarin mensen zitten die dus betrokken zijn bij hun achterban. En als de achterban gemobiliseerd wordt om zo'n systeem wat jij nu net schetst werkbaar te maken, dan kun je dus op die manier steun vanuit de Tweede Kamer krijgen. De steun die er nu hoogstwaarschijnlijk niet zal zijn.
Nee, zeker niet.
Of misschien op zeer beperkte mate, maar niet met een 2/3 meerderheid.
Nee.
Die nodig is voor een grondwetsherziening, 2/3 meerderheid.
Nee, precies. Nee, dat gaat niet gebeuren. Maar dan is de theorie natuurlijk ook dat je dus het systeem zoals die is helemaal links laat liggen. En het dus naast het systeem, ja, wat mensen altijd de afgelopen jaren de parallele samenleving hebben genoemd, hoe je het ook wil noemen, maar dat je dus naast het bestaande systeem iets nieuws gaat doen waarmee je in ieder geval zoveel mogelijk buiten dat systeem om kan regelen om bottom-up iets nieuws op te starten.
Ja, alleen dan denk ik als je iets nieuws opstart wat succesvol is, heb je een hele grote kans dat het je afgepakt wordt. Dat het niet geaccepteerd wordt. Ik weet, er was op een gegeven moment een boer die had in de buurt van een grote stad een deel van zijn land beschikbaar gesteld aan stedelingen, zodat ze een eigen klein tuintje hadden. Dus de eigen speciebonen, de aardappeltjes en de wortels en de uien konden verbouwen. Dat was een enorm succes, totdat de gemeente kwam en de boer vertelde van dat is afgelopen, want hier hebben we een bestemmingsplan voor bedacht. En toen was het afgelopen. Het was succesvol. Het mocht niet meer.
Ja, dus je bedoelt, er is altijd wel vanuit het systeem wel iets waardoor je, waardoor het, ja, als het echt goed en succesvol wordt, waardoor het,
als het bedreigend
de nek
is,
om wordt gedraaid.
Als het bedreigend is, wordt het de nek omgedraaid.
En dus als je het niet van binnenuit doet, dan.
Nou ja, maar in wezen kom ik dan weer bij 66 terug, toen Hans van Mierlo daarmee begon. En zei van, we moeten referenda hebben, we moeten de burgemeester kiezen, we moeten de premier kiezen. Hè? Dus democratische aspecten toevoegen. En je gaat ook Forum voor Democratie erbij betrekken. In die twee gevallen, dan zijn er twee mogelijkheden. Of je wordt ingepakt, dat is 66, die is volledig ingepakt, dat is één van hun geworden. Of ze worden gedemoniseerd en ze worden tegengewerkt. En dan zie je dus dat we geen rechtsstaat zijn, want er wordt dus door de Kamervoorzitter wordt Forum voor Democratie voor een week geschorst. Dat kan helemaal niet. Op het minst als ze geen misdaden hebben bedreven. Maar ze hebben een andere mening, ze hebben een andere manier van. En dat wordt niet geaccepteerd, want dat is niet conform de gebruiksreglementen. En ze kunnen dus een week geschorst worden. Vanuit 66 was er eentje die zei, we moeten eigenlijk Forum gaan verbieden. Dat is niet rechtsstatelijk, want je kan een partij niet verbieden, tenzij ze overduidelijk misdrijven hebben begaan. Dus ja, ook binnen het huidige systeem is het bijna niet te doen om iets te veranderen.
Nee. Hoe zie jij, want dat is natuurlijk wel, daar lees ik ook wel steeds meer dingen over. We hebben altijd, nou ja, ik denk in een tijd van nu, waarin ook technologie veel gebruikt wordt tegen ons, zeg maar, is dat mensen een soort van technologie gelijk weg willen smijten. Maar volgens mij kun je met technologie nog best wel wat bereiken om juist een wat meer directere vorm van democratie te bewerkstelligen, of niet? Heb jij dat ook?
Staat er ook in. En dat is dan gekoppeld aan stemmen. Dus als jij, en dat is alweer een beetje gevaarlijk, want stemmen dient grondwettelijk anoniem te zijn.
Mm-hmm.
Er zijn weer heel wat geruchten, en ook daar weet ik niet van in hoeverre het waar is, dat er met papier stemmen heel erg gefraudeerd kan worden. Trump heeft het er heel vaak over gehad. Maar men zegt ook dat het hier in Nederland gebeurt. Ik hou me daarbuiten, ik weet het niet, ik ben er nooit bij geweest, dus ik. Maar het zou kunnen. Maar als je via de computer of je iPhone of wat dan ook gaat stemmen, dan zijn mensen, ja, die zeggen, dan geef jij dus iets van je privé door aan. Dus het is niet meer anoniem. Het voordeel kan zijn dat jij zeker weet dat jouw stem gehoord wordt. Want stel even, ik ben een kiezer, jij bent een kandidaat, ik wil op jou stemmen. Dan geef ik jou een stem. Op het moment dat ik dat doe, komt er bij jou thuis, op jouw computer, komt er weer eentje bij. Gelijktijdig wordt het centraal geregeld in Den Haag. Daar komt er ook eentje bij. Aan het eind van de stemdag, of een dag daarna, heb jij bijvoorbeeld 80.000 stemmen. Dat is dus de kiesdrempel heb je gehaald, dus je bent gekozen in de Kamer. Stel dat het de 80.421 zijn. Dat moet overeenkomen met die 80.421 die centraal worden geteld. Dus daar is al een controlemoment. Die twee moeten exact op de stem nauwkeurig gelijk zijn. Op het moment dat ik op jou stem, heb jij een automatisch antwoord naar mij van Rins, bedankt dat je op mij hebt gestemd. Dus ik weet dat mijn stem bij jou is aangekomen, want jij hebt automatisch geantwoord. Dat is de tweede controle. En een dag of twee of drie dagen daarna ga jij een persoonlijk iets van jij hebt op mij gestemd. Ik wil dat en dat, ben je daarvoor of ben je daar tegen, mag je aangeven of je voor of tegen bent. Het is dus geen chatlijn. Ik kan niet voortdurend met jou gaan praten of dingen gaan zeggen. Maar als jij iets aan mij vraagt, kan ik antwoord geven van ja, nee of geen mening. Dus als jij zegt van welk bericht dan ook, maar waar ik op kan antwoorden, en ik zeg ja, en het komt bij jou binnen, dan weet ik dus dat ik een lijntje met jou heb, of jij hebt een lijntje met alle mensen van de achterban. Als dat lijntje er één keer is, kunnen dus die mini-referenda voortdurend via dat lijntje gedaan worden. Dus het is niet meer fraudegevoelig. En je hebt een lijn met je eigen achterban. Met andere woorden, de burgers hebben niet alleen het gevoel, maar hebben ook het tastbare bewijs dat ze ertoe doen. Kijk, dat ik het met de meerderheid niet eens ben, dan moet ik me daarbij neerleggen. Maar ik kan wel bij de meerderheid horen of ertoe bijdragen dat er een bepaalde meerderheid komt.
Mm-hmm.
Dus ik heb dan 4 jaar lang met die afgevaardigde waar ik op gestemd heb, heb ik de mogelijkheid om voortdurend gecontact te worden en antwoord te kunnen geven op een vraag ja of nee stemmen.
Mm. Denk jij dat... heb je het gevoel dat er... Want ik geloof wel, dat vind ik wel mooi in deze tijd, laat ik het zo zeggen dan. Kijk, je hebt er heel veel boeken over geschreven, maar er zijn heel veel zienswijzen op hoe we dit anders kunnen gaan doen en hoe we het anders kunnen gaan inrichten. Dus het feit alleen al dat er zoveel nieuwe dingen en ideeën ontstaan is natuurlijk al een hele goeie. Heb jij het idee dat we het ook echt op die manier, dat er steeds meer mensen bereid zijn het op die manier te willen veranderen?
Als je de mensen bereikt om ze inzicht te laten krijgen hoe het anders zou kunnen, denk ik wel. Nou, ik heb in een van die boeken bijvoorbeeld het woningprobleem opgelost. Klinkt heel arrogant, maar dat was in de tijd dat de rente nog op nul stond. Maar het kan ook nu nog, maar dan heb je wel rente. Maar toen de rente op nul stond, kreeg je zelfs geld toe als je ging lenen bij de centrale bank. Stel dat de regering of de minister van Wonen, Hugo de Jong, 40 miljard had geleend bij de ECB tegen 0% rente. Voor die 40 miljard huizen ging bouwen. En na 10 jaar al die huizen die gebouwd waren had verkocht aan een particulier of aan een woningstichting, dan zou na 10 jaar die 40.000 gewoon terugbetaald kunnen worden. Dus het is geen staatsschuld geweest, het is gewoon een lening. Waarom zijn de huizen zo ontzettend duur? Omdat er A, een gebrek is, maar B, ook omdat er speculanten in het spel zitten. Als jij bijvoorbeeld bij een grote stad een veehouderij hebt of een akkerbouwbedrijf met een stuk grond waar huizen op gebouwd gaan worden, dan zou je kunnen zeggen, de waarde landelijk gemiddeld gezien van een stuk grond is ongeveer 7 euro de vierkante meter. Dus dan heb je het over zo'n stukje, kost 7 euro. Op het moment dat bij speculanten bekend is dat daar misschien wel een bestemmingsplan kan worden gerealiseerd, worden die boeren al uitgekocht voor misschien 15 euro de vierkante meter. Maar dan gaat de prijs gigantisch omhoog. Als je nu in Amsterdam kijkt in de binnenstad, daar tikken de prijzen van 1 vierkante meter, dus nog steeds datzelfde stukje, de 8.000 euro aan.
Dus, ja, dat is
dus de huizenprijzen zijn door een tekort en door speculatie ongelooflijk duur. Nou, als je dan zegt weer van ja, maar wie gaat het dan bouwen, want we hebben te weinig arbeidskrachten. Nou, als dat zo is, dan zou je dus om je heen moeten gaan kijken. En wat mij betreft kom je dan bij Roemenië uit, of bij Oekraïne, of bij Polen, of bij Marokko, of bij Suriname, maakt me niet uit. Dat je dan arbeidsimmigranten of arbeidsmensen uit andere landen gaat halen op contract. Dus je gaat ze binnenhalen. Jij krijgt van mij een contract voor 4 jaar. 4 jaar kom je hier werken. En na 4 jaar ga je terug naar huis. Dat ga je ondertekenen. Is het daar nou nog voor 4 jaar? Dan kan het een keer verlengd worden. Maar geen asielproblemen, geen gerechtelijke toestanden. Nee, je wordt uitgenodigd. Je gaat hier werken tegen hetzelfde salaris wat een Nederlander, maar die zijn er te weinig bouwvakkers. Dus exact hetzelfde salaris, geen verschil. En je ondertekent een contract dat je na 4 jaar vertrokken bent. Je hebt alles opgelost. Ja, je zit nog met stikstof, maar dat schijnt. En dat is dan ook weer dit systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat de deskundigen die beweren dat stikstof een bedreiging is, dat die aan het woord mogen komen. Mm-hmm. En deskundigen bijvoorbeeld van de Clintel Stichting, Guus Berghout, ja, die hoor je amper of niet.
Nee. Hoe kijk je eigenlijk naar het libertarisme? Als politieke stroming dan?
In eerste instantie zeg ik ook hier weer, daar ben ik neutraal in. Als ik het heb over het alternatief staatsbestel. Maar een kleine overheid, graag. Mensen in vrijheid, graag.
Want dan laat je eigenlijk... dan kom je natuurlijk ook steeds meer op een, wat, op een vrije markt uit. Dat is dat nu, ja. Nu natuurlijk eigenlijk niet het geval. En je... Dan zou je eigenlijk, want ik zat dan te denken van ja, je zegt dan halen we arbeidsimmigranten voor 4 jaar hier naartoe. En die moeten dan hetzelfde betaald krijgen. Maar dan denk ik, wie bepaalt dat dan dat die hetzelfde betaald moeten krijgen? Als je het los wil laten aan de bedrijven. Dan...
Ik bedoel dus dat een mogelijkheid moet zijn. En kijk, en niet mensen uitbuiten, wat in de kassen gebeurt. En met 10 man op 1 flatje zetten, dat soort dingen. Ze moeten gewoon humaan. Vergelijkbaar met Nederlanders behandeld worden. Ik vind dat niet meer dan normaal.
Ja. Ja, eens. Mooie dingen. Ik denk, wat ik net al zei, Rins, ik denk dat het gewoon hartstikke goed is dat we... Ik vind het ook fijn om gewoon een keer met iemand te praten die gewoon heel veel heeft nagedacht en geschreven heeft, onderzoek heeft gedaan naar hoe het dan wel ook kan. Want ik geloof dat we in die fase wel aankomen. Weet je, we zien allemaal wel hoe kapot het is en hoe kapot die systemen zijn. En het is goed om daar op te blijven richten. Maar het is natuurlijk ook gewoon heel goed om gewoon met elkaar te gaan nadenken over hoe zouden die systemen dan vervolgens ook anders kunnen inrichten. En er zijn mensen die denken, ja, je moet daar buiten moet opnieuw beginnen. Je moet het de communities doen. En dat is allemaal super waardevol. Ik denk dat het jouw kijk en visie daarop alleen maar waardevoller is ook weer. Om gewoon om jezelf te verrijken. Om zelf tot een bepaald idee te komen hoe je het dan anders kan doen.
Mee eens.
Oké, mooi. Mooi, Rits. Nou, dan wil ik jou super erg bedanken eigenlijk dat je in de podcast wilde komen en het wilde uitleggen. We gaan gewoon in de teksten overal delen waar ze je boeken kunnen vinden. Zodat mensen ook zelf kunnen lezen en er een eigen mening over kunnen vormen. Want volgens mij is dat ook wel belangrijk, hè? Vorm vooral je eigen mening erover.
Nou ja, een van mijn stellingen is... Mensen, ga eens zelf denken en stop met nadenken. En met nadenken bedoel ik dan naapen, nalopen, nadoen. Nadenken van wat je wordt aangeboden van de mainstream media. De mensen denken gewoon anderen na. Maar ga zelf denken.
Heel goed. Perfecte afsluiter. Rins, dankjewel. Wij gaan nog even door zo meteen met de kijkersvragen. Als jij dat goed vindt, dan sluiten we deze eventjes af. Dan komen de kijkersvragen zo binnen. En dan gaan we daarmee door. Maar voor nu super erg bedankt dat je je informatie en je wijsheid met ons wilde delen in deze podcast.
Nou, ik ben heel blij dat ik de gelegenheid heb gekregen hier.
Mooi.
Bedankt.
Lieve vrienden, ik hoop dat jullie er ook van wat hebben opgestoken. Als jullie het interessant vinden, de boeken van Rins zijn te vinden in de comments, in de description. Dus schaf die aan als je daarin wat meer wilt verrijken. Voor nu, dank jullie wel voor het kijken. Wij gaan door met de kijkersvragen. Die zijn te zien enkel op het Dead Spirit videoplatform. Als je daar al zit te kijken, super tof. En zo niet, verhuis daar eventjes naartoe. Dan kan je alle kijkersvragen altijd terugzien. En natuurlijk doen jullie mij een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.detroemenshow.com kunnen jullie ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en het team natuurlijk enorm. Abonneer je ook nog eventjes op het kanaal waar je zit te kijken. YouTube, Spotify, abonneer je. Laat een comment achter wat je van vond. Welke gast wil je zien? Dat kan je ook even droppen. Dan kijken we natuurlijk altijd naar. Voor nu, dank jullie wel voor het kijken. Misschien tot zo op Dead Spirit. En anders tot de volgende keer weer. Dank jullie wel. Ciao.